Nou, allereerst ook van mij uit de allerbeste wensen. God zegen voor het komende jaar. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over een moeilijk Bijbelgedeelte. Ik doe dat wel vaker, omdat ik vind dat dat ook bij de Bijbel hoort. Ik zal straks uitleggen waarom. Ik wil spreken met jullie over Exodus 4, vanaf vers 19. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En daar zegt de Bijbel het volgende. Ook zei de Heere tegen Mozes in Midian: ga, keer terug naar Egypte, want al de mannen die u naar het leven stonden zijn gestorven. Toen nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, liet hen op een ezel rijden en keerde terug naar het land Egypte. En Mozes nam de staf van God in zijn hand. De Heere zei tegen Mozes: nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb, voor de farao doet. Ikzelf echter zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan moet u tegen de farao zeggen: zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u: laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het gebeurde onderweg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam. En hem is in dit geval Mozes. Dus dat de Heere Mozes tegenkwam en Mozes en hem wilde doden. Toen nam Zippora een vuurstenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Ze wierp die voor Mozes voeten en zei: werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Toen liet hij, God, hem met rust. Vanwege de besnijdenissen zei zij toen: bloedbruidegom. Tot zover dit gedeelte. En dan nog één tekst uit 1 Korinthe 15, waar de Bijbel zegt in vers 34. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Dit schrijft Paulus overigens aan christenen. Andere vertaling zegt: sommigen hebben geen besef van God. Daar wil ik met je over nadenken vanmorgen. Vanuit, je zou het als thema mee kunnen geven: wie is God? Als de Bijbel zegt dat de Heer Jezus zich openbaart vanuit het woord van God, dan betekent dat dat het hele woord, de totale Bijbel dus van ons, voor ons van belang is. Dat iedere bladzijde ons iets te zeggen heeft over de Heer Jezus. Niet dat we dat altijd meteen zien, maar dat zit er wel in verborgen. En zelfs in zo'n moeilijk Bijbelgedeelte zit ook iets verborgen van wie God is. Dus daar wil ik over spreken vanmorgen. En dat is, ik vind dat tenminste, een moeilijk Bijbelgedeelte waar je niet zo heel vaak over hoort spreken. Mag ik dat eens vragen? Wie heeft daar wel eens over horen spreken? Oei. Ja, ik ook niet. En ik denk dat ik in mijn leven toch wel een paar duizend preken gehoord heb. Dit vinden we lastig, dit vinden we moeilijk. Daar kunnen we niet zoveel mee. En dat geldt niet alleen voor dit Bijbelgedeelte. Zo kun je er nog wel een aantal noemen. Waar we van denken, ja, wat moet je ermee? Wat kun je ermee? En dat vinden we dan moeilijk. En over het algemeen is dan de reactie: we lezen het maar niet. En ik denk dat we daarmee toch de rijkdom van het woord een beetje mislopen. Wij woonden vroeger naast mijn oom. Wij hadden 6 kinderen, mijn ouders. En mijn oom had er wel 9. En wij zijn op dezelfde manier zo'n beetje opgevoed. Wij lazen altijd aan tafel uit de Bijbel. En mijn oom deed dat ook. En toen ontdekte mijn neef Kees, ontdekte heel veel jaren later dat mijn oom altijd Hooglied oversloeg. Omdat hij, denk ik, dat toch een beetje lastig vond met puberende kinderen aan tafel. Want daar ging het over borsten en over kussen en zoenen en weet ik al niet wat. Dus dat sloeg hij altijd over. En mijn neef had dat in die tijd nooit gemerkt, maar merkte dat later. En ik denk dat we die neiging soms zelf ook een beetje hebben. Dat we kiezen voor de makkelijke gedeeltes, de mooie Bijbelgedeeltes. Ik las over iemand die heeft dat zijn leven lang, tot hij in de 80 was, bijgehouden in een schriftje. En dan schreef hij altijd op waar de preek over ging. En die man ging 's morgens en 's avonds naar de kerk. En hij schreef dat op en uiteindelijk kwam hij tot een soort van top 10, zou je kunnen zeggen. En wat denkt u wat er op 1 stond? Ik versta het niet. Ja, dat wel, maar een bepaald Bijbelgedeelte. 1 Korinthe 13, dat is ook een mooie. Die zal denk ik ook wel in de top 10 gestaan hebben. Maar op nummer 1 stond Johannes 10, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. En op nummer 2 stond Psalm 23, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ja, dat snap ik wel. Dat zijn heel aantrekkelijke Bijbelgedeeltes. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dus ik snap dat wel, ik heb daar begrip voor. Maar als we alleen maar dat soort mooie Bijbelgedeeltes lezen die we snappen, die we begrijpen, en ik denk dat we ze nog niet eens helemaal begrijpen, maar dan krijgen we een probleem op het moment dat ons in ons leven iets overkomt, wat we moeilijk vinden, wat we eigenlijk niet kunnen plaatsen, en wat ook bij God hoort, als ik het zo mag zeggen, als God voor ons zorgt. En dan vinden we dat zodanig ingewikkeld soms, dat ik in de loop van mijn leven al een aantal keren heb gezien dat mensen afhaken. Omdat er dingen in hun leven gebeuren die zij niet kunnen plaatsen in het beeld wat zij van God hebben. En dat is het enige wat ze nog kunnen bedenken is, ja, dan stoppen we er maar mee. Dus die moeilijke Bijbelgedeelten zullen op een of andere manier absoluut een functie moeten hebben. Als van Jezus gezegd wordt, in de beginnen was het woord was bij God en het woord was God. Dus het woord leert ons wie Jezus is, leert ons wie God is. Dus dat zullen we op een of andere manier dan toch mee moeten nemen. Ik zei u net dat ik als kind ben opgevoed met de Bijbel, maar ook met de gedachtegang dat als God je niet kiest, dan kom je er nooit. Het is God die verkiest en een mens doet daar niks aan af of toe. En ja, zo ben ik opgevoed. Mijn ouders wisten niet beter. En ik kan me herinneren dat ik als kind van een jaar 11, 12, ik weet dat niet meer precies, maar soms huilend in slaap viel met de gedachte, nou, als God mij niet kiest, dan kom ik in de hel. En dat was dan ook je godsbeeld. God is degene die kiest. God is degene die precies weet wat er gebeurt. En ook van tevoren al uitgedacht heeft wie er wel komt en wie er niet komt. Ik denk dat je mag zeggen dat dat een zeer eenzijdig godsbeeld was. Mijn zus nodigde mij. Ik ging inmiddels al niet meer naar de kerk. Vanaf mijn 16e. En mijn zus nodigde mij. Ik was 21 toen. En mijn vrouw, we waren nog niet zo lang getrouwd, nodigde ze ons uit voor een doopdienst waarin zij gedoopt zou worden. En die doopdienst, dat sprak ons zo geweldig aan dat wij allebei het besef hadden, hier moeten we iets mee. En opeens werd ik mij bewust, en achteraf zeg je dat komt door de Heilige Geest, dat inderdaad God het is die de eerste stap zet naar jou, en dat heeft hij in Christus al gedaan, maar dat jij daar wel op mag antwoorden als mens. En dat veranderde mijn godsbeeld radicaal. Opeens ontdekte ik dat ik daar ook een rol in mag hebben. En dat dat niks afdoet van de grootheid van God. Dus dat godsbeeld veranderde in die tijd. En als ik nu, bijna 50 jaar later, om me heen kijk, denk ik, hoe zou nu het godsbeeld van de gemiddelde, laten we dat maar zeggen, evangelische christen zijn. Dan denk ik dat daar ook wel iets van eenzijdigheid in zit. Want God is liefde, God houdt van je, je mag jezelf zijn. Allemaal dingen die wel waar zijn, maar die wel maken dat een godsbeeld soms eenzijdig kan zijn. En dan met name dit Bijbelgedeelte is dan heel erg lastig. Dat is overigens al alle eeuwen lastig. Een theoloog aan het begin al van de jaartelling, Marcion, was iemand die ontdekte uit de Bijbel, dacht hij zelf, dat de God van het Oude Testament een andere God was dan de God van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, zei hij, die God is wraakgierig, die is wreed, die is hardvochtig. En de God van het Nieuwe Testament is liefde. En de kerk heeft hem daarin teruggevloten en gezegd, dat is een ketterse uitleg van de Bijbel. Ook het Oude Testament hoort onlosmakelijk verbonden te zijn aan het Nieuwe. Dat kun je niet uit elkaar halen. En als Marcion het Nieuwe Testament goed gelezen had, had hij dat ook ontdekt. Want ook het Nieuwe Testament zegt dat God, onder andere in Hebreeën 12, dat God een verterend vuur is. Dus dat had hij ook kunnen weten. En toch is de neiging er altijd geweest, door alle eeuwen heen, om op een of andere manier het ene sterker te benadrukken dan het andere. Nou, wij gaan weer even terug naar ons Bijbelgedeelte. Ik lees nogmaals vers 24. En het gebeurde onderweg in de herberg, een soort hotel, dat de Heere hem, Mozes, tegenkwam en hem wilde doden. Wat moet je daarmee? Wat heeft dat ons te zeggen vandaag de dag, 2026? Ik probeer een paar lessen te halen uit dit Bijbelgedeelte. In de eerste plaats altijd voor mezelf. Ik lees altijd eerst voor mezelf. En ik wil dat aan jullie overbrengen. Een van de dingen die ik mezelf heb aangeleerd in de loop der jaren, is dat ik, als ik zoiets lees, dat ik dat simpelweg overeind hou. Dus niet of ik het begrijp. Er is heel veel wat ik niet begrijp. Maar als ik lees dat de Heere Mozes zocht om te doden, dan laat ik dat gewoon overeind staan. En dat is voor mij de eerste les die erin zit. De Heer Jezus zegt zo vaak tegen mensen om hem heen, er staat geschreven. En dat is mijn eerste les. Er staat geschreven, los van het feit of ik het begrijp. Het bijzondere is dat je dat in de Bijbel zelf natuurlijk ook regelmatig tegenkomt. Dat mensen dingen niet begrijpen. En het is verbazingwekkend hoe ver sommigen die een hele goede relatie met God hebben, durven gaan naar God toe om daar iets van te vinden. En om daar iets van te zeggen. Denk aan Abraham die opkomt voor de inwoners van Sodom en Gomorra. En die durft te zeggen tegen God, hoe kan dat nou dat de rechtvaardige rechter van de hele aarde eventueel onrechtvaardig zou kunnen zijn? Een prachtig voorbeeld vind je ook in Jeremia 12. Waar Jeremia tegen de Heere God zegt, als ik met u zou twisten, als ik met u verschil van mening zou hebben over rechtszaken, u hebt het recht aan uw zijde. Met andere woorden, hoe we het wenden of keren, u hebt gelijk. Tot zover Jeremia. Maar dan gaat hij verder. Dan zegt hij, en toch wil ik met u spreken over het feit dat het rechtvaardig niet altijd goed gaat en dat het wel lijkt alsof het de onrechtvaardig altijd goed gaat. Dus Jeremia durft in te gaan tegen God vanuit de gedachte, u hebt altijd gelijk. En toch wil ik met u spreken over dingen die ik niet begrijp. En ik denk dat dat iets is wat als je relatie met God diep is en innig, dat dat mag. Ik kom dat in de Bijbel voortdurend tegen. Ik denk bij Jesaja, bij Ezekiel, bij Jeremia, bij David. Allemaal, bij Mozes heel sterk zelfs. Dat ze allemaal God durven bevragen. Vanuit de diepgang van hun relatie. Dus niet in de zin van, nou wij bepalen het zelf wel. Nee. Als ik met u zou twisten, u hebt het recht aan uw zijde. En toch wil ik met u spreken over. Nou, dan even terug naar het verhaal. Het gaat over de besnijdenis, dat mag duidelijk zijn. De zonen van Mozes zijn niet besneden. De eerste keer dat je leest over de besnijdenis, dat is in Genesis 17. Als God zegt tegen Abraham, ik ga met jou een verbond aan. Wij sluiten een verbond samen. En het teken van het verbond is dat jij je laat besnijden en dat heel je mannelijk nageslacht besneden wordt. De besnijdenis, daar spreken we niet zo vaak over, omdat wij tenslotte ook geen Joodse mensen zijn. Maar je vindt dat bij de Joden nog wel natuurlijk, en je vindt dat ook in de islam. En de besnijdenis, dan wordt er een stukje van de voorhuid afgesneden van het mannelijk geslachtsdeel. En wat heeft dat ons nou te zeggen? En heeft dat ons überhaupt iets te zeggen? Je moet weten dat in die tijd, en soms zie je dat ook nog wel eens terugkomen, zelfs op televisie, dat het mannelijk geslachtsdeel, dat was een teken van kracht, van vruchtbaarheid, van autoriteit. Als je wel eens kijkt naar Tussen Kunst en Kitsch, dan zie je soms zo'n mannelijk geslachtsdeel in de vorm van een vals symbool voorbij komen. Dat waren afgodsbeeldjes, die werden vereerd. Dus je moet je voorstellen dat als je daar een stukje af zou snijden, dat je eigenlijk zegt daarmee, ik wil niet langer op mijn eigen kracht, op mijn eigen autoriteit vertrouwen, maar ik wil op God vertrouwen. Dus ze leveren iets in om hun vertrouwen te stellen op de Heere God. Die heeft gezegd, als je dat doet, dan ben je een deel van het verbond. Dan hebben wij samen een overeenkomst gesloten, waar ik me in ieder geval aan zal houden. Dus dat houdt veel meer in dan zomaar een stukje van je lichaam snijden. Maar het is eigenlijk een teken van het feit dat je God vertrouwt en dat je afziet van je eigen kracht en van je eigen kunnen. En dat is wat Abraham deed. Het gaat in zekere zin nog wel dieper. Want eigenlijk werd je als man elke dag op het moment dat je naar het toilet gaat geconfronteerd met het teken van Gods trouw aan jouw lichaam. En het gaat nog verder. Stel je nou voor dat jij een relatie aanging buiten je huwelijk om. Dat je eigen vrouw ontrouw was en je ging naar bed met de vrouw van een ander. Dan werd je op het moment van de daad geconfronteerd met Gods teken van trouw aan jouw lichaam. Terwijl jij ontrouw was. Dus daar zit best een hele diepe betekenis in. En het heeft ons ook nog wel iets te zeggen. Ik lees voor uit Filippenzen 3. Waar de Bijbel zegt, waar Paulus schrijft aan niet-christen, of aan christenen, sorry, maar aan niet-joden. Waar Paulus schrijft, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. En die niet op het vlees vertrouwen. Wat zegt Paulus daar eigenlijk? Hij zegt, die besnijdenis, dat is aan de buitenkant. En datzelfde vind je terug, dat principe in Deuteronomium 10. Maar God zegt tegen Israël, de besnijdenis is niet alleen maar aan de buitenkant van je lichaam. Maar de besnijdenis moet eigenlijk van binnen gebeuren. In je hart. En moet hier van binnen iets veranderen. En dat is waar Paulus daarover schrijft aan de Filippenzen. Hij zegt, wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen, in Christus Jezus roemen. En niet op het vlees vertrouwen. Dus daar waar Abraham als teken van de besnijdenis liet zien dat hij niet op zijn eigen vlees vertrouwde. Maar op God, dat gebeurt net zo goed in het Nieuwe Testament, waar de Bijbel zegt, wij moeten niet op ons vlees vertrouwen, op onze eigen kracht. Maar er moet van binnen, in ons hart, iets gebeuren. En als iemand dat nou niet wilde, je kon dat niet ongedaan maken natuurlijk. Als jij een nakomeling was van Abraham, was jij als jongetje, als het goed is, op de 8e dag besneden. En dat kon je niet zomaar ongedaan maken. Maar je kon er wel uitstappen. Net zo goed als dat ook gebeurt vandaag de dag, bijvoorbeeld in de katholieke kerk, dat mensen in België, las ik in een krant, zich lieten ondopen. Omdat ze het niet eens zijn met datgene wat er in de kerk gebeurt en zeggen, daar nemen wij heel bewust afstand van. En dat kon je als Jood in zekere zin ook doen. Je kon niet die besnijdenis ongedaan maken, maar je kon wel afstand nemen van God. En de Bijbel zegt ook, als je dat dan niet wilde, dan had je het verbond verbroken. Dan had je geen relatie meer met God en was je in zekere zin buiten het volk gesteld. Nou, wat is er nou gebeurd met Mozes? Wat is nou zijn reden geweest om zijn zonen niet te laten besnijden? Wij weten dat natuurlijk nooit zeker, want de Bijbel zegt dat niet. Maar als je de tekst een beetje leest, dan krijg je in ieder geval de gedachte dat Zipporah, de vrouw van Mozes, met Mozes hier wel over gesproken heeft. En dat op een of andere manier, wat ik denk in ieder geval, en u mag het daar best mee oneens zijn, dat ik denk dat Zipporah degene is geweest die heeft gezegd, dat gaan we niet doen. Zij geeft bijna een sarcastisch antwoord aan Mozes. Als zij dan uiteindelijk de besnijdenis wel uitvoert, dan zegt ze tegen Mozes, jij bent mij een bloedsbruidegom. Met andere woorden, heb je nou je zin? Toen we trouwden, hebben we hierover gesproken? toen jij mijn bruidegom was en ik jouw bruid. En heb ik dat niet gewild. En om wat voor reden dan ook. Barbaars gedachte misschien, wie zal het zeggen. Niemand weet het en we weten ook niet zeker of het zo gegaan is. Maar toch, op het moment dat zij de besnijdenis uitvoert, zegt de Bijbel, liet God Mozes met rust. En was dat dan zo ernstig? Dat de zonen van Mozes niet besneden waren. Dat zij zichzelf als het ware, ja zij zelf niet, maar hun ouders hadden hun kinderen in zekere zin buiten het verbond geplaatst. Nou, weer eens lezen, nogmaals, datzelfde Bijbelgedeelte. Vers 22, waar Mozes de opdracht krijgt, je moet tegen Farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Mozes krijgt hier een opdracht die eigenlijk onvoorstelbaar is. Hij moet tegen de farao, de koning van Egypte, gaan zeggen dat als farao niet luistert, ongehoorzaam is aan God, dat zijn eerstgeborene zal sterven. Dat gaat overigens veel dieper dan alleen maar een mens die sterft. Je moet je voorstellen dat farao in Egypte werd aanbeden als God. Dus de zoon van farao is de zoon van God. Dus hier vindt een confrontatie plaats tussen de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël en de goden van Egypte. Datzelfde principe zie je terugkomen in de 10 plagen. Al die plagen hebben verband met de goden van Egypte. Denk aan de kikkers en denk aan de Nijl, die werd ook aanbeden als godin. En al dat soort zaken hebben met elkaar te maken. En Mozes moet hier namens God zeggen, jouw zoon zal sterven als je niet gehoorzaamt. Dat is nogal een boodschap. Even los van het feit dat hij ook geen God was, maar zelfs als mens zou je nog kunnen zeggen, dat was een verschrikkelijke boodschap die Mozes moest brengen. Dus Mozes moest zeggen, als je ongehoorzaam bent aan God, sterft jouw eerstgeborene. En Mozes zelf was ongehoorzaam. God had zo nadrukkelijk bij Abraham al gezegd, al jouw mannelijke nakomelingen moeten besneden zijn, want dan hoor je bij mij. Dan hoor je bij het verbond. Dat geldt overigens ook in onze tijd. Als Mozes een boodschap krijgt namens God, dat geldt ook voor predikers. Jacobus 3 durft te schrijven, dat laat er niet zoveel uw leraars zijn, want wij zullen er des te zwaarder om geoordeeld worden. Met andere woorden, Jacobus zegt, als je iets zegt, dan moet het waar zijn. Ik ben me dat altijd bewust geweest. Als ik iets tegen u zeg en ik heb dat in mijn eigen leven niet verwerkt, dan moet ik dat eerlijk zeggen of ik moet mijn mond houden. Maar ook predikers die namens God spreken, moeten echt wel weten wat ze doen. En op een of andere manier lijkt het alsof Mozes daar toch een beetje slordig mee omgegaan is. En dat is de tweede les. Dat als je God wil dienen met heel je hart, dan moet je God in ieder opzicht serieus nemen. Ook als je dingen niet begrijpt. Later, de twee zonen van Aaron, misschien ken je de geschiedenis, ik heb er ook wel eens over gesproken. Die vallen dood neer voor het aangezicht des Heeren, zegt de Bijbel. Omdat zij een offer brengen met vreemd vuur. En dan denk je, wat een straf, verschrikkelijk. En toch gebeurt het. Dus God moet in ieder geval serieus genomen worden. Vroeger had je een programma op tv. Bekende Nederlanders die zochten dan God. Het was op de EO. En wat mij verbaasd heeft, dat die bekende Nederlanders vaak best wel zoekend waren. Dat ze best de God van de Bijbel wilden leren kennen. Maar dat als puntje bij paaltje kwam, dat ze dan vaak zeiden, ja, ik wil God wel zoeken, ik wil hem wel dienen, maar. En na dat maar kwam er van alles voor mij. Maar ik wil niet dat hij iets te zeggen heeft over mijn relaties. Ik wil niet dat hij iets te zeggen heeft hoe ik mijn geld besteed. Ik wil niet dat hij, snap je, God dienen onder voorbehoud. En de les die Mozes krijgt is dat het zo niet werkt. Dat hij God serieus moet nemen in alles. De reactie van Mozes, dat vind ik wel bijzonder, is niet zoals ik zo vaak bij mensen gezien heb, dat als ze dingen niet begrijpen, dat ze afhaken. Bij Mozes zie je eigenlijk het tegenovergestelde. Daar is geen toilet, denk ik, hè? Sorry? Oh, oké. Okay. Jas halen, ja, dat kan ook. Dat Mozes niet afhaakt vanwege deze geschiedenis. Dat is eigenlijk best wel heel erg bijzonder. Maar dat je bij Mozes ziet, en we hebben daar vanmorgen volop over gezongen, in Exodus 33, die geschiedenis ligt weer een eindje verder in het verhaal, dat Mozes eerder tot verdieping komt naar wat hij heeft meegemaakt, als dat hij geneigd is om af te haken. Want juist in Exodus 33, daar lees je overigens ook dat God spreekt tot Mozes als tot een vriend. Ook dat is zeer bijzonder. Dat de schepper van hemel en aarde, die we eigenlijk niet kunnen vatten, spreekt met een mens als tot een vriend. En dat Mozes dan zegt, dat is vanmorgen hier al verteld, Heer, doe mij toch uw heerlijkheid zien. U zegt dat u mij kent, maar ik verlang ernaar om u beter te leren kennen. Dus deze geschiedenis heeft Mozes er niet toegebracht om af te haken, ondanks het feit dat Mozes dit niet begrepen zal hebben. Het is onbegrijpelijk voor Mozes, en toch brengt het Mozes ertoe om tot verdieping te komen. En ik denk dat dat een les is voor ons. Voor mij, voor u, voor jou. In Johannes 6 lees je over Petrus. Het gaat eigenlijk over de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus in Johannes 6 zegt, ik ben het brood des levens. Dat je, wie mij eet, zal eeuwig leven hebben. Wie mijn bloed drinkt, die zal eeuwig leven hebben. En dan is er een massa mensen, lees het maar na thuis, Johannes 6, een massa discipelen, zegt de Bijbel, gelovigen die Jezus volgen en die toespraak niet begrijpen. En dat zeggen ze dan ook, dan zeggen ze, deze reden is hard, wie kan haar aanhoren? En één voor één verlaten ze Jezus. En uiteindelijk staan er daar alleen nog maar de 12 discipelen. En dan vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen, willen jullie ook niet gaan? Dat vind ik trouwens een hele aparte vraag. Stel je nou voor dat jullie een evangelisatiesamenkomst houden. En aan het einde zeg je, willen jullie ook niet gaan? Je bent blij dat er iemand binnen is. Maar de Heer Jezus stelt die vraag aan zijn discipelen. Willen jullie ook niet gaan? En dan zegt Petrus, tot wie zouden wij anders gaan? Hij zegt niet dat hij het begrijpt. Want ik denk dat ook Petrus er niks van begreep. Tot wie zouden wij anders gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Heer, we willen bij u zijn, ook als we de dingen niet begrijpen. De allereerste keer dat Mozes God ontmoet, dat is bij de brandende braamstruik. Exodus 3. Dan openbaart God zich, voor een klein stukje zou je kunnen zeggen, wie hij is. Mozes vraagt dat. Mozes zegt, als ik nou naar het volk moet gaan, wat moet ik dan zeggen? Wie heeft mij gestuurd? En dan zegt God uiteindelijk wie hij is, voor een klein stukje. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal er zijn. Dat gaan we straks zingen. Ik vind dat een prachtig lied. Maar het heeft ook een diepe betekenis. Dat betekent dat God er altijd bij is, als we hem serieus nemen. Ook als we hem niet begrijpen. En ik heb een beetje moeite met mensen die altijd alles precies weten. Ik weet helemaal niet hoe je hier zit. Maar je hebt mensen die hebben overal een antwoord op. Dat wil niet zeggen dat je vanuit de Bijbel niks zeker kan weten. Je kunt wel degelijk dingen zeker weten. Maar er zijn ook heel veel dingen in het leven die wij simpelweg eigenlijk niet zeker kunnen weten. Ik wil u best een van de moeilijkste dingen noemen. Denk aan de Holocaust. Aan het feit dat er in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden vermoord zijn. Ik zou nooit tegen een Joods iemand durven zeggen dat ik dat begrijp. Het meest simpel is natuurlijk, ja, ze hebben gezondigd. En dan is het eigenlijk een wonder dat wij hier nog zitten. Want ik denk, dat hebben we allemaal gedaan. Maar dat er zelfs mensen stierven met het schema op hun lippen. Hoor Israël, de Heer uw God is één. En zo de gaskamer binnenwandelen. Nou, ik begrijp dat niet. Dus ik moet dat overgeven en teruggeven aan de Heer. En zeggen, Heer, er zijn dingen in het leven die ik niet begrijp. En dat gold voor Mozes ook na deze geschiedenis. Mozes zal dit niet begrepen hebben. En toch leidt het bij Mozes tot verdieping, dat hij durft te vragen in Exodus 33. Heer, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dan openbaart God zich. Hebben we ook al voorbij horen komen. Ik vind dat wel bijzonder dat dat zo samenvalt. We hebben niks afgesproken. Maar dat God dan voorbij komt. En ook nog maar ten dele. Niemand zal mij zien en leven, zegt God. Maar dan openbaart God zichzelf. En hij zegt dat hij genadig is, dat hij barmhartig is, dat hij goed is. En ik denk dat je altijd als je nadenkt over de vraag, want dat was het thema, wie is God? Dat als eerste in je gedachten moet nemen. Het is niet zo dat wij, omdat wij God zo goed kennen, kunnen zeggen dat we het allemaal begrijpen. Maar juist als we het niet begrijpen, is dat het uitgangspunt hoe God zich openbaart aan Mozes. Als God zegt, ik ben goed. Ik ben barmhartig, ik ben genadig. Ik ben groot van goede tierenheid. Dat zou in ons denken het uitgangspunt moeten zijn als wij nadenken over God. Niet dat we gezegend zijn, wat ook mag. Niet dat we een mooi huis hebben, een lieve vrouw en noem het allemaal maar op. Maar het feit dat God goed is. En de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, Romeinen 5, ik zal dat ongetwijfeld wel eens vaker geciteerd hebben hier, dat God zijn liefde bewijst jegens ons, tegenover ons, dat God zijn zoon gaf aan het kruis toen wij nog zondaren waren. Dus toen wij nog niks van God wilden weten, en die periode heb ik absoluut gekend, toen gaf God zijn zoon al. En daarin ligt het bewijs van Gods liefde. Niet dat het ons zo goed gaat en dat we het precies uit kunnen leggen, nee. Ook als we het niet begrijpen. In Christus bewijst God ons zijn liefde. En daarom, als we straks dat lied gaan zingen, als een gebed bijna, dat God erbij is, dat God aanwezig is. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Dat gaan we straks zingen. Ik zou nu willen afsluiten met het gebed. Vader, dank u wel dat wij u mogen kennen en u misschien lang niet altijd begrijpen. Maar hoe erg is dat? Er zijn zo verschrikkelijk veel dingen in het leven die we niet begrijpen. Maar dat we mogen ontdekken vanuit de Bijbel dat u te vertrouwen bent door alles heen. Heer, Mozes ontdekte dat, Abraham ontdekte dat, Jeremia ontdekte dat. En ook wij mogen dat ontdekken als we ons vertrouwen durven stellen op de Heer Jezus Christus. Dat wij in Christus inderdaad mogen ontdekken dat u liefde bent, dat u goedheid bent, dat u barmhartig bent. Allemaal woorden waar we de betekenis misschien nauwelijks van kunnen vatten. En ik wil u bidden dat u dat uitwerkt in ons hart. Ook de komende week, dat we daar nog eens aan terug zullen denken. Aan de hand van zo'n moeilijke geschiedenis eigenlijk. Waar dan zelfs daar nog zoveel troost in verborgen is. Dank u voor wie u bent. Dank u voor uw openbaring in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wilt u dat uitwerken, dat verlangen naar u. In ons leven door de Heilige Geest. Amen.